Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, vers 1. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij de bede van Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, het tweede vers. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want die 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit het boek van de profeet Micha. Wij lezen daarvan hoofdstuk 4, vers 14 en verder het 5e hoofdstuk in zijn geheel. Micha 4, vers 14 en hoofdstuk 5. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige van zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam van de Heren zijn God, en ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Asher in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. die zullen het land van Asher afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Asher, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien, en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk van uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij willen voorbeden doen voor zuster D.J. de Boer van Zandwijk. Zij zou afgelopen week een longonderzoek ondergaan, maar dat is uitgesteld tot 10 december aanstaande. We bidden dat de Heere ook in deze periode zijn kracht en zegen verleent en de genade om ook het verdere verloop binnen te verwachten. Wij stellen ons voor Gods aangezicht. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, wat is het altijd weer een voorrecht dat op de eerste dag van de week de deuren van de kerk voor ons geopend worden en vooral ook dat wij bijeen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Wij mogen in dit alles een aanwijzing vinden van het grote wonder dat uw hart geopend is voor mensen zoals wij zijn, dat wil zeggen voor kleine en vooral ook zondige mensen. Heren, wat is dat een wonder. Wij moeten belijden dat wij het er niet naar gemaakt hebben, in de afgelopen week niet, maar ook verder in ons leven niet. Wij zijn immers allen kinderen van onze eerste vader Adam, die u in hem verlaten hebben, die zich van u afgekeerd hebben en eigen wegen verkozen hebben, en die voor zover het aan ons ligt, het bij die keus ook zo makkelijk uithouden. Maar heren, nu is dit het grote, dat u het daarbij niet gelaten hebt, maar dat u die God bent, die in ontferming tot de mens gekomen zijt, reeds in het paradijs, toen u Adam uit de struiken tevoorschijn riep, waar zijt gij? En toen gij gesproken hebt van de vijandschap die u zou zetten tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Heren, daar mogen we reeds de adventsklokken horen luiden, en ook verder in uw woord, ook in het gedeelte dat we lazen, mogen wij horen van uw komst tot redding van verloren mensen, maar ook horen wij in dat woord dat uw toorn is over diegenen die dat grote heil in de Heer Jezus Christus verwerpen. Want wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien naar uw eigen getuigenis, maar de toorn van God blijft op die mens. Heren, nu bidden wij van u Laten wij niet tot die laatste categorie behoren, maar laten wij acht geven op uw boodschap. Laten wij onder de indruk komen van het feit dat gij u zo diep tot ons neerbuigt en dat u ons ook roept om uit onze schuilhoeken tevoorschijn te treden en om van onze dwaalwegen terug te keren tot u de Heere die het beste met ons voor hebt en die ons de weg van het leven aanwijst en aanprijst in de Heere Jezus Christus. Ja, ook in deze adventsweken mag het licht reeds op hem vallen die komen zou en die inmiddels gekomen is en in wiens middelaarswerk het heil ligt voor verloren mensen. Heren, wij bidden van u, geef uw dienaar de kracht en de bekwaamheid om die boodschap op de goede wijze uit te dragen, dat hij de schriften zuiver vertolken mag en dat hij ook de lijnen mag doortrekken naar ons persoonlijk leven, opdat we die boodschap mogen horen die we in onze persoonlijke omstandigheden zo nodig hebben. Wilt u onverschilligen in het hart raken, zodat zij voor u op de knieën komen? Wilt u degene die tot dusver misschien bijna bewogen waren, tot u trekken, onwederstandelijk? En wilt gij allen die u verwachten rijk zegenen, Heere? Wilt u geven dat er geestelijke spijs mag zijn in uw huis en dat wij verzadigd mogen worden met dat brood des levens dat eenmaal is nedergedaald, opdat de mens die daarvan eet zou leven tot in eeuwigheid? Heere, wees in ons midden, zegen ons allen. En gedenk ook aan hen die ziek zijn, aan hen die moeilijke wegen gaan. Wij bidden vanmorgen in het bijzonder voor zuster de Boer van Zandwijk. U weet dat het een spannende tijd voor haar is. Er moet een onderzoek plaatsvinden. Het zou gebeuren en het is toch nog niet gebeurd. Wilt u geven dat de plannen nu wel voortgang vinden? En wilt u het zo maken, Heren, dat het alles nog wat mee mag vallen? U hebt alle dingen in uw handen. Laat zij haar toevlucht zoeken en vinden bij u de Heere, ook in deze omstandigheden. Geef die genade ook aan haar man, onze broeder, en laten zij bij u alles mogen ontvangen wat zij nodig hebben om getroost en gesterkt verder te gaan. Dat ook, ondanks moeilijke omstandigheden, het licht van uw adventsboodschap in hun hart en over hun levenspad mag stralen. Dan zal het goed zijn, Heren. O, wij bidden van u, zegen ons allen in de kerk. Zegen ons wanneer we op een andere plaats en sommigen ook op een ander tijdstip de dienst meemaken. Wil ons allen erbij betrekken, ook als we elkaar niet kennen. Laten wij ons verenigd weten in ons luisteren naar uw boodschap en willen uw zegen aan verbinden. Heren, laat alles in deze dienst geschieden met eerbied. Wilt u ons zegenen in het zingen van de psalmen, de organist ook sterken? Wilt u onze gaven heiligen tot uw dienst? En wilt u gedenken aan al het werk in uw koninkrijk? Op tal van plaatsen zijn uw dienaren uitgegaan. En in de gebrokenheid van het kerkelijk leven in Nederland gebeurt dat onder verscheidene namen. Ach, laat het toch gaan in dit alles om die ene naam, die heerlijke naam van Koning Jezus, dat hij maar in zijn rijkdom uitgestald mag worden en dat uw kerk vergaderend werk voortgang mag vinden, ook in ons land. Heren, wij bidden u zegen uw verdrukte en vervolgde kinderen in tal van delen in de wereld. Geef dat zij bij u hun kracht en troost zoeken en vinden. Wilt u situaties van onrecht verbreken En wilt gij nog grote en heerlijke dingen doen, laat uw koninkrijk komen en laat het rijk van de Satan, dat in principe de nederlaag reeds geleden heeft, laat het ook afgebroken worden en laat uw rijk mogen komen waarin u volmaakt gediend en geprezen zult worden tot in alle eeuwigheid. Wij bidden het van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek Psalm 89, vers 9, 12 en 15. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hij met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En wat er verder volgt in het 12e en 15e vers, ik noem u Psalm 89, vers 9, 12 en 15. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Micha 5, daarvan het eerste vers. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 72, vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, vers 10. Onder het naspel vindt de dienst der offeranden plaats. Er wordt dan 3 keer gecollecteerd. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de geestelijke verzorging varende, en de derde is een extra collecte voor de kerk. En zoals bekend hangen bij de uitgang de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Geliefde gemeente, evenals vorige zondag bereiden wij ons ook nu voor op de viering van het kerstfeest. Trouwens, dat doen wij niet alleen. Wij als kerkgangers hier en op tal van plaatsen, maar ook velen om ons heen leven naar het kerstfeest toe. Nee, niet de islamieten, maar de anderen dikwijls wel, ook al zijn ze buitenkerkelijk of randkerkelijk, op de een of andere wijze spreekt het kerstfeest hen toch aan. Ook al is men niet zo geweldig in de boodschap van Christus geboorte geïnteresseerd, en al ziet men hem wellicht niet als de zaligmaker van zondaren, maar vanwege een bepaalde sfeer hecht men dan toch op een zekere wijze aan de viering van het kerstfeest, en ziet men uit naar deze 2 dagen... die men ervaart als een feest van vrede op aarde, van medemenselijkheid en van gezelligheid, soms ook van overvloedige maaltijden, al zetten anderen zich daar juist weer tegen af. Gelukkig, wanneer ook wij naar de kerstdagen uitzien, maar dan om andere en betere redenen. Op dat feest mogen wij immers met de ganse christenheid gedenken dat de Zoon van God op aarde gekomen is als een klein mensenkind met de bedoeling om zondaren zalig te maken, te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Dat is de rijke inhoud van dat feest. En vanwege die rijke inhoud leven we nu reeds in een zekere spanning en met verwachting naar de kerstfeestviering toe, en met de bede om de geboren Christus te mogen kennen en ook steeds beter te leren kennen met ons hart. Laat ik in deze 2e adventsdienst u het woord van God mogen bedienen uit de voorgelezen tekst Micha 5 vers 1... De hoofdgedachte van de preek luidt: een heerser uit Bethlehem Ephrata. 2 aandachtspunten. Ten eerste, klein is zijn begin. Ten tweede, groot is deze heerser. Dus een heerser uit Bethlehem Ephrata. Klein is zijn begin. Groot is deze heerser. Allereerst, klein is zijn begin. Misschien hebt u deze tekst al uit uw hoofd geleerd toen u nog een kind was. Er is ons geweldig veel meegegeven uit de Bijbel via de zondagsschool en de christelijke school, tenminste zoals dat vroeger op de christelijke school algemeen toeging. De viering van het kerstfeest op de zondagsschool, waar je teksten mocht opzeggen voor de volle kerkzaal. Ik heb het hier uiteraard ook een aantal jaren meegemaakt. Dat was spannend en dat was ook prachtig. En dat is nu nog precies 1e, denk ik. De positieve sfeer gaf en geeft een grote bereidheid om hele zinnen uit de Bijbel in je op te nemen. die heerser van Israël, heerst op veel meer plaatsen dan dat wij ooit kunnen bedenken. En graag wil ik dit opmerken tot bemoediging van allen die op welke wijze ook betrokken zijn bij het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen. Micha heeft deze profetie uitgesproken tegen een donkere achtergrond. In de voorafgaande hoofdstukken heeft hij meermalen de nodige oordelen moeten aankondigen. En er was al een reden voor. Uiterlijk leek het bij Israël allemaal wel mooi en godsdienstig, maar als je achter de schermen kijkt, dan schrik je enorm. Er wordt massaal afgeweken van de wet van God. De regeerders doen mee aan rechtsverkrachting, rechters worden omgekocht, priesters bieden hun diensten aan voor geld, profeten roepen van vrede, maar er is geen vrede. Het volk wordt ook meegezogen. Onrecht, bedrog, onbetrouwbaarheid, verloedert familieleven, noem maar op. Geestelijk heeft dit een verkeerde uitwerking op het religieuze leven. Dat komt vol afgoderij. Zo staat het ervoor. En kan nou in zo'n situatie het oordeel van God uitblijven? Nee. De Heere is door zijn volk diep gekwetst. En daarom zal Israël naar Babel worden weggevoerd. Ook in hoofdstuk 4 vers 14, dat in logische zin eigenlijk bij hoofdstuk 5 behoort, moet de profeet een oordeel aankondigen en wel over Jeruzalem, hoor maar. Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan. Die rechter is de koning. En die koning ondergaat een heel vernederende behandeling die duidelijk maakt dat Jeruzalem in vijandelijke handen is gevallen en dat de koning van Juda verslagen is en dat het huis van David een falikante mislukking is geworden. En toch zet God geen punt achter zijn verbondstrouw. Juist op het moment dat wij denken dit is het einde, het definitieve faillissement van het Davidische koningshuis, mag de profeet in onze tekst een machtige heilsprofetie doen horen. Door de gerichten heen zal de Heere een nieuw begin maken, want er zal een heerser komen. Wees er maar van overtuigd dat dit een vertroostende boodschap is geweest voor die tijdgenoten van Micha die wel rekenden met God in zijn dienst. Wat zullen die mensen hebben geleden onder het geestelijk verval dat overal doorgedrongen was. Als wij door genade de Heere vrezen, dan kennen ook wij iets van dat geestelijk lijden onder de godsverlating en de wetsverachting. En die mensen zagen het oordeel naderen. En ze konden alleen maar belijden dat God volkomen in zijn gelijk stond en dat hij terecht met zijn straffen kwam. Maar tegelijk hebben ze geworsteld met de vraag of er bij God vandaan nog uitkomst mogelijk zou zijn. En juist voor degene die de Heere oprecht vreesde, moet deze profetie bijzonder bemoedigend geweest zijn. Het mag ons niet ontgaan dat onze tekst begint met het woordje en. Dat duidt op een vervolg. Op een verrassend vervolg. Er kan ook vertaald worden, maar gij Bethlehem Ephrata. De onheilsprofetie van hoofdstuk 4 vers 14 is het laatste niet. God is het die ook verlossing zendt. Dat is het wonder dat in Psalm 98 bezongen wordt. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Immers door alle ontrouw van zijn volk heen laat hij zijn koninkrijk, ja laat hij de koning zelf komen. En hoe? in de weg van het wonder. Het is eigenlijk een merkwaardig woord. Immers, wie wordt er aangesproken? Een mens? Nee, een dorp, een gehucht. Bethlehem in de landstreek Efrata. In de dagen van Micha was het een klein onbeduidend plaatsje, een van de vele nederzettingen die Juda telde. Het stelde maar weinig voor. Het was echt zo'n achteraf gehucht. Ja, klein onder de duizenden van Juda staat er. Hier wordt gesproken in termen van de krijgsmacht. Je had oversten over 1000, je had ook oversten over 100. Dat was al zo in de tijd van Mozes. Een goed en sterk gebied kon wel 3 of 4 oversten over 1000 leveren, omdat er ook zoveel strijdvolk was. Maar Bethlehem Efrata, en dat betekent broodhuis van het vruchtbaar land, amper 1. Wat had je nou eigenlijk aan Bethlehem om een oorlog te winnen? Helemaal niets. Een mooie naam, oh jawel, maar van een mooi bord kun je nu eenmaal niet eten. Maar waar nu een mens niets mee kan, daar kan nou de Heere zo wonderlijk veel mee. Uitgerekend uit dit dorpje zal de beloofde komen die een heerser zal zijn in Israël. De geschiedenis zal zich herhalen. Even tevoren was er immers ook een andere heerser uit Bethlehem gekomen, David. Uitgerekend de jongste en minst aanzienlijke zoon uit het gezin van Isaï. En juist hij werd op Gods bevel gezalfd. Hier zien we de stijl van Gods werken. De Heere heeft een uitgesproken voorkeur voor het geringe. Voor dat wat niet meetelt bij de mensen. Dat is een lijn die als een rode draad door de hele schrift heen loopt. De zwakke Abel gaat de sterke Kaïn voor. Jacob wordt boven de stoere Esau gesteld. Gideon wordt aangewezen als richter, terwijl hij thuis notabene de minste is. En niet te vergeten Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth, maar God heeft haar uitverkoren om de moeder van de Heere te zijn. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Altijd weer laat de Heere zijn oog vallen op het geringe, omdat hij het dwaze van de wereld heeft uitverkoren, het onedele en het verachte. Lees het maar na in 1 Korinthe 1, vers 27 en 28. Dit gaat dwars tegen onze menselijke visies in. Want wij kijken in deze wereld en in de maatschappij hoog op tegen alles wat groot is en tegen ieder die sterk is. Niet waar, de geschiedenis wordt gemaakt door de grote mannen, de politici van naam en de mensen van het grote geld. Maar God kiest volgens andere maatstaven. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Nu, deze boodschap horen wij ook in Micha 5. De beloofde heerser zal niet geboren worden in de residentiestad Jeruzalem, maar in het gehucht Bethlehem. Echt zo'n achteraf dorpje. In het verleden stond hier de wieg van koning David. In de toekomst zal hier de kribbe van koning Jezus staan. Want gij Bethlehem Efrata, gij zijt niet te klein, bedoelde de Heere te zeggen in ons tekstwoord. Dat is een nodigende boodschap. Een vertroostend evangelie dat in deze adventstijd mag klinken. God gaat het hoge voorbij en hij zoekt het nietige, het geringe. Laten we dit gerust eerst maar eens betrekken op de uiterlijke omstandigheden van ons leven. Misschien woont u in een heel eenvoudig huis, leeft u van een minimuminkomen of net iets meer. Misschien hebt u maar weinig opleiding gehad en bent u een mens die in de schaduw leeft. Maar God de Heere wil u, ook u, met zijn boodschap van genade en ontferming bereiken en hij wil uw hart daardoor raken. En zeker, dan is niet alleen uiterlijke eenvoud en kleinheid van belang, want die kan helaas ook wel met een hoogmoedig hart samengaan, maar vooral ook innerlijke eenvoud, besef van eigen kleinheid en vooral ook van eigen onwaardigheid tegenover de heilige God. Nee, niet als iets waar we onszelf toe opwerken, maar als een gestalte die God door zijn heilige geest in ons hart werkt. En dan is het zo heerlijk waar wat de psalmdichter zingt. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Dat is een vertroostend evangelie op deze Adventszondag. God haalt het hoge voorbij en hij zoekt het nietige, het geringe, het onaanzienlijke, ja vaak ook het verachte. Daar strekt hij zijn reddende en ontfermende armen naar uit. Broeders en zusters, wij hoeven voor God geen geestelijke hoogvliegers te zijn. Misschien moet u, als u eerlijk bent, en dat wilt u toch zijn, wel belijden dat uw geloofsleven dikwijls zo armetierig is. Als u sommige anderen hoort spreken over de beleving van de geestelijke dingen, dan bent u er jaloers op. Maar dan ervaart u ook zo sterk uw eigen armoede en onwaardigheid, omdat u zelf eigenlijk maar zo weinig te vertellen hebt. En dan kan de vraag bovenkomen of er ook wel voor u genade is. Laat ik u dit mogen zeggen: het is een goede zaak dat u kleine gedachten hebt van uzelf. Maar denkt u toch vooral niet klein van de Heere. Al meent u bij tijden dat het er bij u hopeloos voor staat, geloof dan toch dit: dat er bij de Heere geen hopeloze gevallen zijn. Deze profetie wil u bemoedigen. De Heere verkiest juist het geringe, dat is het wonder. Juist voor zulke is deze heerser uit Bethlehem Efrata gekomen, en juist hen wil hij tot de echte kerstvreugde brengen. Wat is het veelzeggend dat de Heer Jezus Christus juist uit Bethlehem gekomen is, gelet ook op de betekenis van deze naam, broodhuis. Een naam die te maken had met de vruchtbare korenvelden in de omgeving, maar die vooral een duidelijke heenwijzing is naar de komst van de heiland. In Bethlehem heeft God zelf het brood des levens uit de hemel doen neerdalen. En nu wordt de Heer Jezus Christus aan ons, zoals we hier in de kerk zitten, zoals we meeluisteren naar deze dienst, hij wordt aan ons als het levensbrood uitgestald, opdat hongerige zielen daarmee verzadigd zouden worden. Hij heeft het zelf gesproken: zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Mag ik het u vanmorgen eens vragen: hunkert u? Hongert u naar dit brood des levens? Dat is een voorrecht hoor, als we dat mogen doen. Er is heel wat honger naar andere dingen die toch niet verzadigen kunnen. Maar als we die honger kennen, dan is dat op zichzelf al zo geweldig rijk. Maar daar heb je niet genoeg aan. Want je kan niet uit de honger leven. Wel, dan wil de Heer hongerige verzadigen met het waarachtige hemelse brood. Dat is een bekende uitdrukking die we dikwijls gebruiken rondom een avondmaalsviering. En toch hoeven we niet alleen hier aan te denken. De Heere kan soms zo verrassend tot ons overkomen in ons zielenleven, dat we de dierbare Heer Jezus Christus mogen omarmen met de armen van het geloof. O, dat is geen kleine zaak om het dan te mogen uitroepen in oprechte doorleving, mijn Heere en mijn God. Maar dat kunnen we toch niet pakken, zegt iemand. Nee, dat is waar. Maar als de Heere het geloof werkzaam doet zijn in die toe-eigenende daad, dan kan geen mens het van ons afpakken. Dat is de andere kant van de zaak. Is het kerstevangelie dus een rijke boodschap met een ruime nodiging? Jazeker wel. Wel moet eerlijk gezegd worden dat deze boodschap verootmoedigend is voor ons vlees. Want we willen zo graag de eerste en de hoogste en de voornaamste zijn. Maar de Heere ziet de nederige aan. Dat zingen we toch ook dikwijls. Hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. De keerzijde blijft echter ook waar. Hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Geldt dit laatste van u of jou? O, verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Weet u wie er tot hem komen? De kleinen en de geringen. Wie dat zijn? Ach, dat zijn de lammetjes van de kudde van de Heere Jezus, die met al hun zonden en gebreken tot hem de toevlucht nemen. Ze roepen hem aan en ze schuilen bij hem. Al wordt hun hart het dikwijls nog heen en weer bewogen. En ze roepen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En wie zijn die geringen, die kleine? O ja, dat zijn ook de geoefenden in het geloof, die het met Paulus al dieper leren meebeleiden. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Of, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ook dat zijn kleine en geringe in zichzelf, bij alles wat ze wellicht geleerd hebben op de leerschool van Gods geest. Bij zulke kleine en geringe wil hij wonen. Over hen heerst hij als koning. Hij deelt op een koninklijke wijze uit, zodat armen uit zijn volheid mogen ontvangen. Genade voor genade. We letten op de verdere boodschap van onze tekst. Een tekst die ons spreekt over een heerser uit Bethlehem, Efrata. En wij hoorden het reeds, klein is zijn begin. Onze tweede gedachte is, groot is deze heerser. Uit het kleine onbeduidende Bethlehem zal dus de beloofde verlosser voortkomen en wel als een heerser. Dat is een rijke adventsnaam waarin de grootheid en de macht van Christus worden voorzegd. Hij is, zoals de engel Gabriel het later tot Maria zal zeggen, de koning aan wie de troon van zijn vader David gegeven zal worden. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Lucas 1 vers 32 en 33. Opvallend is het woordje mij in de tekst. Uit u zal mij voortkomen. Of uit u zal voor mij voortkomen. Dat betekent dat die beloofde heerser er in de eerste plaats voor God zal zijn. Daar kunnen we makkelijk overheen lezen. En misschien preken we er ook nog wel makkelijk overheen. Maar de spits van Christus werk is allereerst op de Vader gericht. Het kerstgebeuren heeft niet alleen betekenis voor de volgelingen van Jezus, maar ook voor zijn vader. Hij, de eeuwige zoon des vaders, is gezonden om het koninkrijk van die vader te laten doorbreken, om ervoor te zorgen dat zijn vader het verloren schepsel, de mens, weer terug ontvangt, en dat de mens zich weer gaat buigen onder Gods heerschappij. Hij is ook gekomen om Gods recht op deze geschonden aarde te herstellen. En bovendien geeft hij aan de hemelse Vader zijn eer terug die wij hem hebben ontroofd. Gehoorzaam volbrengt hij het werk dat hem van Gods wegen is opgedragen. En dat werk bestaat uit strikte gehoorzaamheid aan Gods wet, altijd en in alles. Dat werk is vooral het kruiswerk. Hij is immers het lam Gods, dat God zichzelf, let u daarop, dat God zichzelf ten brandoffer voorziet, zodat er verzoening tot stand komt. Het gaat om een belangrijke notie in de tekst. De Heer Jezus is er in de eerste plaats voor God. Zullen wij dit niet vergeten, gemeente en luisteraars, nu we de kerstdagen tegemoet leven? Wij zijn door de zonde zo sterk op onszelf gericht en daarom blijven wij zo makkelijk steken in de vraag wat het kerstfeest voor ons betekent. En begrijp me goed, ook die vraag is belangrijk. En ook daarop wordt ons antwoord gegeven in de schrift. Dus een Bijbels antwoord. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 1 Timotheus 1 vers 15. Of om met de geloofsbelijdenis van Nicea te spreken, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. En we onderschrijven deze boodschap van harte. Maar ten diepste gaat het in het kerstgebeuren om Gods eer. Dat gaat voorop. Dat staat centraal en daarbij mag dan dankbaar worden opgemerkt dat Gods eer de zaligheid van zondaren insluit. Vergeet het dus nooit, gemeente, dat Micha's adventsprofetie ons leert dat Jezus komst om te beginnen voor de Vader van grote betekenis is. Dat ligt nou opgesloten in dat kleine woordje mij, dat we beslist niet over het hoofd mogen zien. Uit Bethlehem, Ephrata, zal mij voortkomen. Tegelijk ligt er ook voor ons een rijke zegen in de tekst, omdat de beloofde een heerser zal zijn in Israël. Bemoedigend voor Gods oude bondsvolk allereerst. Het volk dat er nog altijd is dankzij Gods trouw, maar dat voor het overgrote deel de Heere Jezus nu nog altijd afwijst als de Messias. En toch wil hij van dat volk de heerser zijn. En hij is machtig genoeg om zichzelf onderdanen te werven ook. Om hen te werven door de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Daar liggen nog beloften voor Israël waarop wij mogen pleiten. Maar bemoedigend is de boodschap ook voor de gemeente van Christus, die vergaderd wordt uit Joden en andere volken alle eeuwen door. Hij zal een heerser zijn in Israël. Natuurlijk moeten wij hier in de eerste plaats noemen de periode van Christus' verblijf op aarde. De zaligmaker is immers onder zijn volk komen wonen en werken. Midden in de nood van onze zonde, midden in de nacht van onze schuld en verlorenheid, is zij neergedaald als heerser. Maar wat een verschil met aardse macht hebben zijn regeerders van toen en van nu. We zien dat onderscheid al rondom zijn geboorte, als voor hem geen andere plaats is dan een stal en een kribbe. Eén en al armoede. Is dat nou de beloofde koning uit het huis van David? Jazeker. En wanneer hij dan al spoedig met Maria en Jozef moet vluchten naar Egypte vanwege de dreiging door Herodes, is hij de heerser? Jawel. En dit alles is nog maar het begin. Het verzet tegen hem groeide. De vijandschap bloeide. Het is uitgelopen op het kruis. Op het middelste van die drie kruisen op Golgotha. Is dat mijn heerser? Die man van smarten. Die daar aan het vloekhout vastgenageld hangt. Het levende geloof beleidt. Ja, dat is hij inderdaad. Hij is de koning. Hij is de heerser. En, dat mag het levend geloof er aan toevoegen. Hij is mij nog lief ook. Juist als de gekruisigde. Zo wordt hij ons toch verkondigd, gemeente, alle jaren door, als de gekruisigde. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed vergoten aan het hout van Golgotha. En als het goed is, dan zoeken wij toch al onze zaligheid in hem. Dan komen we ook als een behoeftig volk tot zijn tafel, waar hij de panden van zijn liefde en trouw aan ons uitreikt. Vergun me dat ik eventjes op de dienst van voorbereiding van volgende week vooruitloop. In de ontmoeting met hem wil hij niet alleen ons geloof sterken, maar wil hij ook onze liefde doen opbloeien. Dan mogen wij met de bruid uit het Hooglied zeggen, zulk een is mijn liefste. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zie hoe boven zijn kruis zijn titel te lezen staat. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Ja, de koning, de heerser waarvan Micha 5 vers 1 spreekt. Dieper had hij zich niet kunnen vernederen dan tot in de kruisdood. Maar hij is Gode zij dank ook opgestaan uit de dood. Alle macht in hemel en op aarde is door de Vader aan hem gegeven. Want hij is verhoogd, opgenomen in heerlijkheid en gezeten aan Gods rechterhand, de plaats van eer en macht. Hij is de heerser bij uitstek en hij staat boven alle andere heersers die zich hier op aarde sterk maken en voor wie de namen telkens in de krant verschijnen. Hij regeert en dwars door alle felle tegenstand heen, en die kunnen we toch om ons heen zien en proeven op alle manieren, maar dwars daardoorheen doet hij zijn koninkrijk komen. En wat is dat nou iets heerlijks, jongens en meisjes, en wij allemaal, om deze koning, koning Jezus, lief te hebben en om hem te dienen, hem die leeft en die voor eeuwig de heerser in Israël is. En deze grote en machtige heerser is vol zorg voor zijn volgelingen. Volgens vers 3 van Micha 5 zal hij weiden. Deze heerser is dus tevens een herder. Het gaat om een herderlijke koning die tegelijk een koninklijke herder is. Hij is zo intens betrokken bij zijn kudde. Hij zet zich in voor zijn kudde. De zijnen komen niets tekort. Hij zorgt op zijn tijd voor voedsel en water, voor rust en vrede. Hij is gekomen opdat zijn schapen leven en overvloed hebben. Het echte leven, het eeuwige leven. En overvloed wil zeggen volop en zonder enige beperking. En dat leven en die overvloed, die worden uitgestald, die worden uitgedeeld, speciaal wanneer het woord verkondigd wordt. En ook wanneer het heilige avondmaal bediend wordt, zoals daar binnenkort in uw midden het geval mag zijn. En dan leidt die goede herder ons in de vruchtbare weiden, waarin we alles vinden wat we nodig hebben, voor nu en voor eeuwig. Oh, het is toch wel een bijzonder voorrecht wanneer we tot die schapen van Christus kudde behoren. Soms kunnen we zo opgejaagd, zo dodelijk vermoeid door dit leven gaan. Soms kunnen er van die ingrijpende dingen in ons leven passeren, dat wij er begrijpelijkerwijs door uit het lood geslagen worden. Soms kan de aanklacht van het geweten omdat we tegen alle geboden van God gezondigd hebben, zo luid in onze ziel klinken. Maar de Heere wil ons, hoe afgetopt en moe gestreden ook, de rust voor ons hart doen vinden in het volbrachte werk van Christus. En als we daarvan iets doorleven, dan zingen wij het. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van goddelijke wellust maakt hier elk in liefde dronken. Jezus Christus beschermt als de grote heerser zijn gemeente ook tegen de machten van de duisternis. Hij houdt die gemeente staande. Ook als de goddeloze wereld haar vijandschap tegen God en zijn woord steeds duidelijker en steeds driester openbaart. Hij bewaarde zijn tegen het geweld en de listen van de vorst der duisternis, de Satan. De Zoon van God is immers gekomen opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. In Johannes 3 vers 8. En als ik dat nou mag weten, dat hij mij van die heerschappij van de boze verlost heeft, en dat hij de werken van de duivel in mijn leven verbroken heeft, en dat hij mij onder zijn koninklijke heerschappij heeft leren buigen, kan die boosaardige duivel dan toch dat verloren terrein niet terugwinnen in mijn leven, zodat ik van de Heer Jezus weer losgemaakt word? Nee, dat kan niet, want de Heiland is zo getrouw. Hij is de koning die me bij de verlossing bewaart, en hij is de hoge priester die me in zijn voorbeden blijft dragen. En daarom zal hij mij, klein wankelmensje, niet laten vallen. We mogen op deze Adventszondag wel diep onder de indruk komen van de geweldige liefde dat de eeuwige Zoon van God vrijwillig gekomen is en dat hij de heerlijkheid bij zijn Vader daartoe wilde verlaten. Daar moeten we bepaald niet klein over denken, want onze middelaar deelde van eeuwigheid in de heerlijkheid van de Vader. In de slotwoorden van onze tekst ligt iets op van dit wonderlijke mysterie als Micha belijdt, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Sommige verklaarders lezen hierin slechts dat het Bethlehemitische geslacht waaruit de Messias voortkomt overoud is. Maar deze verklaring doet mijn zinziens tekort aan de betekenis van deze uitspraak. Dit woord wijst er veeleer op dat de oorsprong, de herkomst van deze heerser ver achter zijn geboorte ligt. In het licht van het Nieuwe Testament mag ik het zo verstaan dat Christus' oorsprong in de eeuwige God ligt. Toen hemel en aarde nog niet eens geschapen waren, was hij er al. Dat is een hoge en tegelijk diepe werkelijkheid die ons bevattingsvermogen volstrekt te boven gaat. We kunnen er alleen maar van stamelen, zoals bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Nicea doet. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Maar deze oorsprong tekent ons wel en onderstreept ons ook zijn grootheid. Het gaat om een eeuwige en daarmee unieke heerser. Er is geen tweede zoals hij. Bij het wonder van zijn komst op aarde worden we in deze weken bepaald. Wij moeten het volstrekt van hem hebben. Buiten deze Heer Jezus Christus is geen leven en geen behoud. Dat is de ernst van het evangelie. Hem verwerpen is de dood, maar hem aannemen en hem aanbidden is het leven. En daarom komt tot u en tot mij en ook tot jou die klemmende vraag: wat dunkt u van de Christus? Wat ziet u in hem? Wie is hij voor u? Hebt u reeds als een verloren mensje geknield voor die geborene in Bethlehem? Zo nee, leer het nog alsnog doen. U wordt ertoe opgeroepen en aangespoord. Als u met uw zonde schuld aan zijn voeten buigt, dan zal hij u niet beschamen, maar wel u in genade aannemen en van uw zonde reinigen. Haast u omwille van uw leven. Deze prachtige profetie van Micha heeft, zoals u weet, een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Ze zochten die geboren koning van Jeruzalem, maar ze zaten daarmee op het verkeerde spoor toen ze hem in Jeruzalem zochten. Totdat die overpriesters en de schriftgeleerden vanuit Micha 5 de weg wezen naar Bethlehem, ja, naar Christus zelf. Overigens, die schriftgeleerden en die overpriesters, die bleven wel zelf in Jeruzalem achter, al gaven ze de Bijbelse boodschap correct door. Wat doen wij? Ook aan ons wordt de geboorteplaats verkondigd en de betekenis daarvan. Gaan we naar hem toe of gaan we zonder hem weer verder? Die wijzen uit het oosten, die deden de goede keus, dat weet u. Aan de hand van Micha's adventsprofetie hebben ze hem gevonden en zijn ze gekomen tot de aanbidding van de beloofde heerser. Zoekers worden vinders, gemeente, en vinders worden aanbidders. En wat toen kan, dat kan vandaag nog. De Heilige Geest gebruikt ook nu ditzelfde woord uit Micha om zoekende mensen tot Christus te leiden, opdat ze hem als hun Here en Koning aanbidden. Bent u op zoek naar de zaligmaker? Is het in deze adventstijd uw verlangen om hem voor het eerst of opnieuw te vinden als uw redder? Sluit dan dit woord, de profetie van Micha, in uw hart op en verwacht er zegen uit. We hebben immers gehoord hoe juist armen en geringen bij Christus terecht kunnen. Dan ontvangt en dan zegent hij ons. Dan raakt hij ons hart aan met zijn liefde. En dan zal net als bij die wijze uit het oosten aanbidding de vrucht zijn. Gelukkig als dit woord ook ons door en op de knieën brengt. En dat wij zo komen tot die Heerser, die onze Heer Jezus Christus is. Want zo ontvangt Hij de eer uit ons leven. En we zijn er zelf voor eeuwig mee gebaat. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, vol liefde en barmhartigheid bent u, dat mogen wij weten uit uw woord. En dat is ons nog weer des te duidelijker geworden uit dit profetenwoord. We mochten iets horen van uw rijkdom, o Heer Jezus Christus, u, die grote heerser van wie wij gehoord hebben. Micha zag hem met het oog der profetie. Wij mogen weten van uw komst op aarde. We mogen weten van uw heilswerk. O, wat zijn we daarin bevoorrecht door God. Maar laten die voorrechten dan ook iets uitwerken in ons leven. Dat we de gang naar de geloofsgang naar deze koning mogen maken. Dat we de ontmoeting met u mogen kennen. Die ontmoeting waaruit alleen maar verootmoediging, maar ook verwondering mag opbloeien. Verwondering over wat u hebt willen doen. U hebt uzelf gegeven, o Zoon van God, in ons menselijk vlees, om daarin de schuld van mensen te verzoenen en die schuld ook weg te dragen. O, wij bidden van u, geef ons oog voor dat heilswerk. En laten wij niet te veel gericht zijn op al die dingen die er in onze tijd bijkomen, de kerstsfeer en alles wat ermee in verband staat, maar dat wij het wezenlijke mogen beseffen en dat wij u, die levende koning, mogen kennen met ons hart en mogen dienen in liefde. Heere, laat uw dienst ook voor onze liefdedienst zijn. Laat dat ook blijken naar de opkomst in de middagdienst. Maak ons getrouw, geef ons begeerte en wilt u naar ons horen. En al het zondige en gebrekkige dat ons aankleefde, in het luisteren en in het spreken, wegnemen en uw boodschap kronen met uw heerlijke en eeuwige zegen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 138 vers 3. Dan zingen zij: in God verblijd en hem gewijd van 's Heere wegen. Psalm 138 vers 3. Thank you. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.